De bruid waar God verliefd op wordt. Iedereen die getrouwd is, die is hopelijk getrouwd met de persoon waar hij verliefd op is. En als je verliefd bent op de persoon met wie je getrouwd bent, of je bent misschien niet eens getrouwd, je bent verliefd, dan wil je erbij zijn. Dan is er iets aan die persoon wat aantrekkelijk is, waar je je tijd mee wil doornemen. En gedrag en lach en ogen en uiterlijk is iets van, man, als ik daarnaar kijk, dan geniet ik. Dat is verliefd zijn. En de Bijbel die zegt niet voor niks dat God terugkomt voor een bruid. En dat is een taalgebruik van liefde, van intimiteit. En Jezus komt terug voor een bruid. En hij komt terug voor een bruid waar hij gek op is. En ik wil graag deel zijn van die bruid waar hij gek op is. U ook? Of zijn het er alleen Jaap? Dat wil ik. Ik wil zo'n gemeente zijn, ik wil zo'n christen zijn. Ik wil bewegen op een manier dat ik weet van, oké, als God naar mij kijkt, dat hij zegt van, oh Lodewijk, je functioneert zo fantastisch in mijn bruid. Ik word helemaal, hoe zeg je dat? Op een nette manier, maar hij wordt helemaal verkikkerd op je. Wil je dat ook? Wil ik wel. We lazen vorige keer, en laten we die eens nog eens een keer opslaan, Efeze hoofdstuk 3. En mensen die me kennen, die weten dat ik het heel vaak heb over orde en volgorde van God. Dat God dingen in een bepaalde volgorde doet om ergens uit te komen. En ook vandaag zullen we daar weer een aantal dingen in terugzien. Maar we gaan even opnieuw lezen, Efeze hoofdstuk 3, vers 16. Daar staat, mogen hij, en de context is de Vader, dat de Vader ons geeft vanuit zijn rijke luister, uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. In deze 3-4 versen zit een volgorde. Als je daar meer over wil weten, raad ik je echt aan om de preek van vorige week te downloaden. Maar je ziet dat het begint met ontvangen. Wat moet je ontvangen? Een gave van de Vader. De gave van de Heilige Geest. En door te ontvangen kun je gaan geloven. En door te geloven word je gegrondvest. Waarin? In de liefde. En als je gegrondvest bent in de liefde, dan ga je bepaalde dingen begrijpen. Dan krijg je inzicht. Dat doe je niet alleen, dat doe je samen met alle heiligen. Dat is het geheim van God. En deze moet je even vasthouden, want er komt straks weer terug op die bruid waar God verliefd op wordt. Die bruid waar God gek op is. Hij wordt niet gek op één iemand die alles begrijpt, maar hij houdt ervan dat hij een groep mensen ziet die samen met elkaar inzicht krijgen over datgene wat Gods geest wil openbaren, waar hij naartoe wil. Dat is de kracht van een gemeente die functioneert zoals God het bedoeld heeft. Dat het zo is dat God mij dingen laat zien die hij jou niet laat zien. En dat hij jou dingen laat zien die hij mij niet laat zien. Maar als de dingen die ik begrijp ter tafel komen en de dingen die jij begrijpt ter tafel komen, dan samen begrijpen we met elkaar steeds meer over wie God is. Daar zit een super geheim in en dat is een belangrijke sleutel rondom de bruid waar God verliefd op wordt. De bruid waar God op zoek naar is. Dus we gaan iets begrijpen en dan eindigt het met volstromen. Het is wel heel belangrijk, die 5 stappen, want wij kunnen ook in een aanbiddingsdienst als dit van Heer, ik wil volstromen. Ik wil vol zijn van u. Maar de Bijbel die geeft ons opnieuw soms een aantal hele simpele stappen. Dat is te vergelijken met die auto waarin wij bepaalde dingen eruit wilden halen. En God zegt, ik heb je een beschrijving gegeven waar alles in staat. Ga nou eens kijken wat er staat. En doe dat dan eens, dan haal je het eruit. Maar wij willen heel vaak niet doen wat er staat. We willen zelfs niet bestuderen wat er staat. Maar we willen wel alles eruit halen wat erin zit. Dat is onmogelijk. Daarom is het zo belangrijk om Gods woord te lezen, te bestuderen. En openbaring van de geest te vragen en te ontvangen. Van Heer, als ik mag komen in het laatste punt, volstromen. Wat moet daaraan vooraf gaan? Nou, die houding van ontvangen. Die houding van geloven en dan gegrondvest raken in de liefde en dan samen met elkaar iets begrijpen. Als dat plaatsvindt, dan zullen we volstromen. Dus dat is het doel en het werk van de geest. Daar is God op uit. Dat is dat machtige crescendo. Maar om daar vanuit verder te gaan, oké, dan worden we vol. Dan stromen we vol van zijn geest. Dan ontvangen wij de gaven van de Vader die hij ons geeft. Grappig is trouwens dat dit Bijbelgedeelte begint met daarom buig ik mijn knieën. Het begint, het einde, het willen volstromen begint met willen buigen. Waarom is aanbidding zo belangrijk? Omdat dat het nodig is dat de schepping van God buigt voor hem. Het begint met daarom buig ik mijn knieën voor de Vader en vraag ik dat hij aan ons schenkt. Geknikte knieën. God die wil dat we met rechte benen staan in het leven. Maar dat we met geknikte knieën, geknielde knieën, zijn voor het aangezicht van hem. Ik heb het vaker gezegd, God is niet geïnteresseerd in onze discipline en in ons kunnen en in ons vermogen. Hij wil juist door geknikte knieën, knielende knieën. Door knielende knieën heen werken. En hij wil eigenlijk dat we voor niets en niemand anders buigen dan voor hem alleen. Vaak buigen wij onze knieën voor onze omstandigheden. Vaak buigen wij onze knieën voor problemen. Vaak buigen wij onze knieën voor angst. Vaak buigen wij onze knieën voor twijfel. Vaak buigen wij onze knieën voor onzekerheid. Vaak buigen wij onze knieën voor van alles en nog wat. Behalve voor de Vader. Maar om te komen op die plaats van volstromen wat we net lazen, begin het met daarom buig ik mijn knieën. Daarom buig ik mijn knieën. God heeft niks aan mijn wandel als ik niet buig voor hem. Maar goed, als je daar dan komt, je buigt je knieën en je raakt vol. En Gods geest gaat in je aan het werk. En we geven Gods geest de ruimte om van ons te maken. Die gemeente, die bruid zoals hij dat wil, die geest van God die stroomt, dan is die ergens op uit. Dan leidt die ons ergens naartoe. En dit is iets waar ik de laatste tijd veel mee bezig ben. Ik was laatst uitgenodigd voor een leidersbijeenkomst ergens in het midden van het land met verschillende voorgangers. Om samen met elkaar eens te praten over van hoe ziet de gemeente van de toekomst eruit. En door omstandigheden kon ik er helaas niet bij zijn, maar ik kreeg wel wat schrijven enzovoort er onder andere over. En het is wel grappig, want het is in lijn met waar ik zelf ook veel mee bezig ben. Van, ja, Heer, hoe ziet die gemeente van de toekomst eruit? Waar wilt u met ons naartoe? Hoe functioneert dat? Wat voor blauwdruk geeft u in de Bijbel? Wij hebben als oudste afgelopen dinsdag een fantastische dag gehad. We hadden een prachtig mooi weer. En we hebben ons teruggetrokken om te bidden. En ook hier zijn we opnieuw mee bezig geweest. En vanavond komen we nog weer bij elkaar en gaan we weer verder bidden. Om ook op deze gebieden van God te ontvangen. Oké, wat zegt uw woord? Welke Bijbelgedeelten zien we heel duidelijk waarin u een plaatje geeft van hoe u naar ons kijkt? Volgens mij noemde ik het vorige week ook in dit proces worstel ik positief bedoeld. Van oké, Heer, waar zit die scheidslijn tussen wandelen in de goede kant van de wijsheid van deze wereld. Want de wijsheid van deze wereld heeft ook echt een goede kant waar we veel van kunnen leren. Ik geniet ervan dat ik mensen om me heen heb die me adviseren op het gebied van leiderschap en op het gebied van pastoraat en op het gebied van allerlei dingen die we ook in de wereld leren. Maar waar zit die scheidslijn? En waar eindigt de wijsheid van de wereld en waar begint die bovennatuurlijke openbaring van God? Hoe hij wil dat we functioneren. En ik ben dus opnieuw Bijbelgedeelte hierover aan het lezen en ik ben erover aan het bidden. En het is eigenlijk interessant dat de Bijbel ontzettend veel, het Nieuwe Testament, ontzettend veel te vertellen heeft over hoe hij wil dat zijn bruid functioneert. Hoe hij ook wil dat, en ik ga het ook maar toepassen op ons hier, dat wij hier als waardevol leven gemeente functioneren. En daarna kijken, denk ik dat in bepaalde opzichten soms we nog steeds wel eens zijn als die auto die alleen maar in die eerste versnelling rijdt en denkt dat hij alles eruit haalt. Terwijl er nog heel veel kleuren en aspecten zijn die er nog niet uitkomen zoals God het wel wil. Raar maar waar, de laatste tijd heb ik veel die opmerking gemaakt. Ik proef hem ook veel in mijn hart. Van in heel veel opzichten zijn we als gemeente nog maar net begonnen. Zijn we echt nog maar net begonnen. Ik vond het ook apart dat toen Pastor Snijder hier was, het hij een aantal keren zei, het is, jullie gaan een nieuw seizoen in. Maar het is alsof je in bepaalde opzichten weer opnieuw begint zoals jullie 10 jaar geleden ook begonnen waren. En niet dat je weer terug naar af gaat, maar dat vanuit waar je nu bent, om naar de toekomst te gaan, je in bepaalde opzichten weer opnieuw gaat beginnen. En ik vind het bijzonder hoe ik ook ervaar in mijn eigen leven, dat God dingen, fundamenten, waarheden, sleutels weer naar boven brengt, die we ook in het begin hanteerden, om de gemeente weer in die orde te brengen, waarin ik geloof en waarin wij geloven, dat God wil dat we functioneren. Dus als we vol zijn met die geest, als we onze knieën gebogen hebben voor hem, en als we ontvangen van hem zijn inzicht, en als we daarvan uit mogen worden die bruid waar God verliefd op is, wat voor bruid is hij verliefd op? Ik houd het een beetje spannend. Maar laten we eens met elkaar gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 12. Ben u er nog? Oh, gelukkig. Hier valt heel veel over te zeggen. En ik heb op mijn hart om deze komende weken voor de vakantie een aantal preken te gebruiken. Om hier eens opnieuw naar te kijken, zodat we daarvan ook lekker de vakantierust straks in kunnen gaan. En soms is het goed om eventjes iets te laten landen, neer te zetten. En dan kan het eventjes bezinken. En dan kunnen we in het najaar, in september enzovoort, kunnen we verder bouwen en verder groeien. Zoals ik geloof dat God ons ook naar de toekomst toe sterker wil maken. 1 Korinthe hoofdstuk 12. Dus vorige week hebben we gehoord over het belang van de Heilige Geest. We hebben gehoord over dat je niets kunt doen zonder de Heilige Geest. Hoe goed jouw Bijbelschool ook is, wat voor inzicht je ook hebt, we moeten wachten op de Geest van God. Want de Geest van God, die alleen kan ons ergens naartoe leiden op de manier zoals Hij het wil. Want Hij heeft een plan met de gemeente. En als je dan hier leest in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 1, dan gaat Paulus daarover wat uitleggen. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. En dit is belangrijk. Als je dit dan, als Paulus zoiets zegt, dan zegt hij van jongens, ik wil jullie wat uitleggen over hoe ik geloof dat de geest van God in, want het is een brief aan een gemeente, in een gemeente behoort te functioneren. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Paulus zet hier eigenlijk dit neer. Jongens, wij zijn niet deel van een religie of van een godsdienst met een God die niet spreekt. Wij zijn deel van een godsdienst, we zijn deel van een lichaam van Christus met een God die spreekt. Ik heb hier een paar maanden geleden ook eens een keer wat over gezegd in de trend dat ik ontdekte dat mensen best vaak tegen me zeiden op een gegeven moment, Lodewijk, je zegt zo vaak God heeft gezegd. In gebed heeft God me dit geopenbaard enzovoort. Moet je toch wat voorzichtiger mee zijn? En ik werd er voorzichtiger in. Tot ik merkte dat God tegen me zei, hallo, dan verlogen je mij. Ik ben toch een God die spreekt? Natuurlijk is onze openbaring onvolkomen en hebben we elkaar nodig. Maar het begint wel bij dat wij een God hebben die spreekt. Profetieën moeten natuurlijk getoetst worden. En er is een orde van God. En daar gaan we later ook meer over zien wat voor orde God dan geeft. Maar er is wel, we zijn deel van een gemeente. De kerk is een plaats waar God begint en hij spreekt. Wij hebben geen religie. Wij zijn niet zoals de heidenen in de ban van goden die taal nog teken geven. Soms lijkt het er wel eens op. Dat ook het christendom zo weer is geworden. Dat wij kerk zijn, het lichaam van Christus. Bezig is met van alles en nog wat. En we zijn fantastisch in staat om een God te dienen die eigenlijk in werkelijkheid taal nog teken geeft. Dat is niet de bedoeling. Zowel niet voor ons als gemeente, als ook niet in jouw leven. Dus we hebben een God die spreekt. Nou, hoe gaat dat dan? Vers 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. En het woordje Heer spreekt over de Heer Jezus. Je ziet hier fantastisch hoe de drie eenheid op een hele bijzondere manier in het lichaam van Christus een bepaalde orde neerzet. Er is een bepaalde beweging van de geest. Er is een bepaalde beweging die geïnitieerd wordt door de Heer Jezus. En er is een bepaalde beweging die geïnitieerd wordt door God. Daar ga ik voor vandaag niet te veel op in, maar het is wel even leuk om dat hierbij te noemen. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God. Dat zijn de gaven van de Vader. Die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. En let goed op die woorden die ik hier nu even onderstreep. Allemaal, iedereen. Er zijn ook specifieke gaven, dat zien we later. Dat God aan specifieke mensen specifieke plaatsen geeft. Maar het lichaam van Christus, de bruid waar hij verliefd op wordt, is geen groep mensen die hier zit, die staat of zit en wel of niet meezingt. En wel of niet goed luistert, die wel of niet slaapt tijdens de preek, die wel of niet zijn handen opsteekt of niet, wat dan ook. Dat is niet de bruid waar God naar zoekt. We zeggen heel vaak heel mooi van ja, de gemeente is niet een gebouw. Nou oké, dat is fantastisch dat we dat zeggen. Maar laten we dan gaan kijken, wat is de gemeente dan wel? Hoe ziet het lichaam van Christus eruit? Hoe kijkt God en wat wil God zien als hij naar ons als gemeente kijkt? Wat wil hij zien? Nou, hier zitten een aantal sleutelwoorden waarin gesproken worden, even los van de gaven zelf, alles, iedereen, God geeft, hij initieert. Vers 7. In iedereen, let heel goed op deze woorden, is de geest verstopt aan het werk. Staat dat er? In twee of drie mensen is de geest een beetje zichtbaar aan het werk. En die mensen zitten vaakst op de voorste rij. Is dat wat er staat? Of in 20 mensen is de geest zichtbaar aan het werk en die staan op het podium, voorste rij en bij de deur als je binnenkomt. Staat er niet. Wat is de bruid waar God verliefd op wordt? Wat is het lichaam van Christus die hij graag wil zien? Wat is een bepaalde kenmerk die hoort bij het lichaam van Christus? Ik praat maar gewoon wat er in Gods woord staat. Ik praat niet eens over mijn droom. Ik heb het over Gods droom. Maar ik zou het zo graag veel meer willen zien functioneren. Maar het staat er hier heel simpel. In, zullen we het met elkaar zeggen? Even met elkaar heel hard. 1, 2, 3, in. Nog een keer, dan laten we ook iedereen dit zeggen. In?
Iedereen.
Hoor je dat, hoe mooi dat klinkt? Het klinkt veel mooier als ik het zeg, iedereen. Het lukt me redelijk via die boksen. Maar nu jullie, in?
Iedereen.
Klinkt dat niet fantastisch? Waar of niet? Ik zie sommigen in slaap vallen. Nee hoor. In? Iedereen is de geest. En dan gaan we dit woord zeggen. Nog een keer met elkaar. Is de geest? Is de geest?
Zichtbaar.
Dus we gaan even met elkaar dat hele zinnetje zeggen. In?
Iedereen.
Is de geest?
Zichtbaar.
Aan het werk. Nog een keer. In?
Iedereen.
Is de geest?
Zichtbaar. Aan het werk.
Amen, dat is Gods droom. Dat is de bruid waar hij verliefd op wordt. Niet in een paar. In iedereen en zichtbaar. In iedereen en zichtbaar. In iedereen en zichtbaar. Is dat een bovennatuurlijk streven? Yes. Het is natuurlijk niet te doen. Alleen God kan dit doen. We lezen verder. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. En er staat er nog iets. Ten bate van de gemeente. Dus in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ter opbouw van iedereen zelf? Nee, ter opbouw van het geheel. Ja, dus in zekere zin wel. Ten opbouw van iedereen. Dus we gaan het nog één keer zeggen. In is de geest aan het werk ten bate van de? Dus het is dienstbaar. Het is voor iedereen. Het is zichtbaar. En het doel is dat het dienstbaar is voor het geheel. Elke gave, elke plaats, elk persoon is belangrijk voor het geheel. En als God dat ziet functioneren, dan wordt hij smoorverliefd op. En heel vaak gaat het op één van deze drie punten mis. Of het is niet in iedereen, of het is niet zichtbaar, of het is niet ten bate van de gemeente. Ten bate van jezelf. Heel belangrijk om dit te zien. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. We lezen even verder. We gaan eens even een paar ervan bekijken. Ik ga nu in deze preek niet allemaal uitleggen. Aan de een wordt door de geest het verkondiging van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. Weer een ander de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren. Om te onderscheiden. Wat wel en wat niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal te spreken. Of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Allemaal bijzondere gaven. Vorige week zei ik nog eventjes, heel veel mensen denken de geest voor onderscheid te hebben. Maar dat is de geest, ten diepste de geest van argwaan. Daar zijn we argwanend voor, of het wel of niet van God is. Elke gave die hier staat, lezen we ook in 1 Korinther 13, moet getoetst worden aan liefde. Ook onder andere de geest voor onderscheid. En alles moet getoetst worden, is er liefde in je hart als je het onderscheid hebt. En als er liefde er niet is, dan mag je ervan uitgaan dat je ook niet echt wandelt in de gave van de geest van onderscheid. Even tussendoor. Maar goed, we lezen verder, vers 17. Al deze gaven worden geschonken. Daarom is de boodschap ook van vorige week zo cruciaal. Daarom is het zo belangrijk dat we onze knieën buigen voor de Vader. Dat is waarom wij een houding van ontvankelijkheid hebben, dat we het ontvangen van Hem. Want gaven worden geschonken. Door één en dezelfde geest. Dus het is niet dat jij het bedenkt, maar het is dat de geest van God het geeft. Daarom is openbaring en luisteren naar de stem van God cruciaal, zodat door openbaring van de geest, door ruimte te geven aan de geest, door aanbidding, door de knieën te buigen van Hem, door te doen waar we het vorige week over gehad hebben, dan worden die gaven vrijgezet, zichtbaar en geactiveerd. Daarom is het cruciaal dat een gemeente in de eerste plaats gecentreerd is rondom het zoeken van de aanwezigheid van God. Daarom is het cruciaal dat wat we net aan het eind van de lofprijs en aanbidding deden, dat we juichen voor Hem en dat we Hem centraal zetten. Want als Hij centraal gesteld wordt, als Hij op nummer 1 staat, als we met elkaar onze ogen op Hem houden, dan automatisch is er gevolg dat Hij aan iedereen die gaven en die talenten gaat geven zoals Hij het wil. En als dat functioneert, zijn we onderdeel van een bruid waar God verliefd op wordt. Echt waar. Laten we eens kijken hoe het verder beschreven wordt. Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat. Vind ik leuk. Eenheid en delen. Wij denken heel vaak dat eenheid bestaat dat er geen delen zijn, want dan zijn we bang voor verdeeldheid. Maar hier staat dat we dus een eenheid kunnen zijn die vele delen heeft. Dus dat is eenheid in verscheidenheid. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus, de bruid. De bruid. Snijder, die noemde hier twee of drie weken alweer, had hij het hier over. Over de bruid. Over de eenheid. En over, oh ja, maar dit is wat hij noemde. Had hij het over van het verschil tussen conferenties en allerlei zaken. Dat is ook allemaal heel erg goed. En dat is ook zelfs onderdeel van iets wat God wil doen. Maar er is ook iets cruciaals van een lichaam, van een gemeente. Van deel zijn van wat we hier zijn. En heeft alles te maken met dat in zo'n plaats als dit, ook in Waarde van Leven Loppersum. Dat het niet de bedoeling is dat we stoelen gaan verwarmen. Maar dat als dit gaat functioneren, dat de geest zichtbaar aan het werk is in iedereen ten bate van de gemeente, dat er automatisch probleem voor volle stoelen geen probleem is. En dat dan wij een licht zullen zijn voor onze omgeving. Want dan functioneert het lichaam van Christus zoals Hij het wil. Wij zijn allen, vers 13, gedoopt in één geest en zijn daardoor één lichaam geworden. Wij zijn allen van één geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? En als het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan nog kunnen horen? Als het hele lichaam oren zou zijn, waarmee zou het dan nog kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals Hij dat wilde. Hier heb je hem weer. Zo net zag je de geest geeft. En hier staat God geeft alle lichaamsdelen hun eigen plaats. Niet zoals wij het willen, maar zoals Hij het wilde. Ik ben de laatste tijd veel bezig met deze uitspraak. Gewoon voor mezelf. Heel vaak hoor ik mensen als ze praten. En ik hoor er zelf ook bij. Ik ben ook mens over bediening enzovoort. Dan hoor ik praten over doen wat je leuk vindt. En dat heb ik ook zelfs vaak gepredikt. Dat ik zeg van, God stuurt je niet naar Afrika als je niet van warme landen houdt. Want je moet doen wat bij je past en wat onderdeel is van wie je bent. Dat is ook een belangrijk stuk van de waarheid. Ik geloof dat ook een onderdeel van de waarheid is, dat we soms misschien moeten gaan leren om niet alleen de dingen te doen die we leuk vinden, maar dat we leuk gaan vinden de dingen die God van ons vraagt om te doen. Dat is een cruciaal verschil. Doen wij de dingen die wij leuk vinden, welk woordje komt er dan erg veel in voor? Wij. Of leren we te doen de dingen die God van ons vraagt en leren we dat leuk te vinden? Dat is een cruciaal verschil. Ik geloof dat ik hier de vinger op een zere plek leg van ook het lichaam van Christus. Of van de maatschappij. Doen wat je leuk vindt. Waar brengt ons dat? In een economische crisis. Waar brengt het lichaam van Christus dat als we alleen maar doen wat wij leuk vinden? In geestelijke crisis. Het is heel belangrijk dat we teruggaan naar die orde en dat hemelse
plan van God. En het lichaam gaat functioneren zoals hij het bedoelt. En hoe gebeurt het nou in de praktijk? Dat komt verder op. En ik weet niet of ik er vandaag nog aan toekom en anders een andere dienst wel. Maar we gaan gewoon rustig verder. Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig. En het hoofd kan het evenmin tegen de voeten zeggen. Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken, zijn het meest noodzakelijk. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect dan die waarvoor we ons niet schamen. Die hebben dat niet nodig. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle anderen mee. Of je het nou door hebt of niet. Als ik last van mijn knie heb, dan uiteindelijk heeft het een effect op mijn hele lichaam. Maar stel je voor, dit lichaamsdeel heeft niet direct last hiervan, toch indirect heeft het gevolgen. En daarom is het zo belangrijk dat het hele lichaam gezond is. En dat we met elkaar aan elkaar verbonden zijn. Betekent niet dat wij voor elk pijntje, dat het hele lichaam daar bovenop zit. Nee, maar het heeft ermee te maken dat als er pijn is in het lichaam, dan moet het lichaam als geheel gezond functioneren om die pijn weer te genezen, zodat het lichaam als geheel ook gezond kan blijven. Want ziekte kan besmettelijk zijn en kan uiteindelijk het hele lichaam kapot maken. Dus er moet goed voor elke pijn gezorgd worden. Wel nu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. Wat haal ik nou uit dit stukje? Wat wil ik voor vandaag in elk geval noemen, wat ik belangrijk vind? Ten eerste, we hebben net al heel duidelijk gezegd, in iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Het is voor iedereen, het is zichtbaar en het is ten bate van de gemeente. Een tweede punt is heel belangrijk, is dat het geschonken wordt door één en dezelfde geest. Zoals God het wil. Het is een geschenk en het is een hemels plan. De gemeente is een hemels plan. Jij bent deel, als je deel bent van een lokale gemeente ook en natuurlijk ook wereldwijd, ben je deel van een hemels plan. God heeft daarover nagedacht. God heeft niet alleen nagedacht over ik wil je vullen met de geest, ik wil vol zijn van vuur en ik wil hier ontvangen wat vol. Dat is een onderdeel, maar dat is net als met het kruis. Het kruis is een afronding van zonde en het begin in iets nieuws. Zo is ook de vervulling van de geest niet een eindpunt, maar het is ook weer een beginpunt. En wat is het doel ervan? Dat het lichaam van Christus gaat functioneren volgens zijn strategie, volgens zijn plan, zodat daar vanuit de wereld iets gaat zien wat anders niet te zien is. Dus deze preek van vanmorgen, en misschien gaat het in bepaalde gebieden over je hoofd, ik hoop het niet, maar als je er één ding van pakt, dan hoop ik dat je pakt dat ook gemeente zijn, deel zijn van een gemeente, deel zijn van een lichaam, dat je dan onderdeel bent niet van een plan van Lodewijk van Weerden of leuke oudsten en leiders, maar dat je deel bent van een hemels plan. God heeft een hemels plan met elke gemeente, maar ik ben voorganger hier, dus ik mag ook spreken over deze gemeente. God heeft een hemels plan met deze gemeente. God heeft een fantastische toekomst. God wil deze provincie bereiken. Er zijn hier 350.000 Groningers en die mogen het licht van Christus zien. En ik heb er geloof voor dat het licht zichtbaar wordt als in een lokaal dorpje als Loppersum, een lokale gemeente is, waarin het gemeente gaat functioneren, waarin de geest van God zichtbaar aanwezig is op iedereen. En iedereen functioneert in het lichaam op de plaats zoals God dat wil en volgens de orde die God geeft. Woe! Die is eruit. Maar daar heb ik geloof voor. En ik hoop vanmorgen en ik hoop in deze weken geloof in jouw hart te kunnen bouwen. Dat we niet zomaar een spelletje hier aan het spelen zijn. Dat het niet leuke chandeliers is. En dat het niet mooie aluminium palen is. En nu een rotzooi op die parkeerplaats enzovoort. Dat het niet zomaar eventjes iets is. Dat we niet bezig zijn met een spelletje. Maar dat we met elkaar, als iedereen functioneert in dit lichaam zoals God het wil. Dat we dan deel zijn niet van een door mensen bedacht plan. Maar door God bedacht. Een plan door God bedacht. En daarom wil Satan het aanvallen, ons ondermijnen, ons vermoeien, ons uit elkaar drijven, verdeeldheid zaaien enzovoort. Want hij weet, als wij gaan functioneren,
Doordat we onze knieën buigen. Dat dit een plaats is waar lofprijs en aanbidding centraal staat. Waarin de openbaring van God centraal staat. Waarin het woord recht gepredikt wordt. En waarin ook het leiderschap en alles functioneert volgens de orde van God. Dat dit een plaats is waardoor iets gaat stromen. Wat niet natuurlijk is, maar wat bovennatuurlijk is. Dat is een bruid. Echt waar. Waar Jezus of God, de Vader, ik weet niet precies. Ja, Jezus komt voor zijn bruid. Dus laat ik maar Jezus noemen. Waar Jezus verliefd op is. Dat is een bruid waar hij verliefd op is. Ik wil graag dat in zekere zin Jezus smoorverliefd is op Waardevol Leven Gemeente Loppers. Ik weet niet of je er mee om kunt gaan dat ik zo'n woord in mijn mond neem, maar ik doe het wel. Dat hij verliefd is op ons. Dat hij verliefd is voor wat hij hier ziet. Dat dit plan van God zichtbaar wordt in ons leven. Halleluja. Hoe doet hij dat? Laat ik die toch nu nog maar even noemen. Vers 28 kunnen we daar mooi mee afronden. Want dit vraagt ook van ons allemaal gebed. God geeft aan iedereen bepaalde bedieningen. Maar je ziet ook dat God aan specifieke mensen bedieningen geeft. En opnieuw volgorde. En in vers 28 van Romeinen 12, van 1 Korinthe 12, zie je een goddelijke volgorde. Het is geen rangorde, maar wel een volgorde waardoor uiteindelijk een bepaalde zegen vrijkomt. En die ook heel belangrijk is, deze volgorde. Want ook hier gaat het vaak mis in veel gemeenten. God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven. Hier staat niet weer het woordje aan iedereen, maar hier staat het woordje aan allerlei mensen. Dus nu gaat het specifieker. Er is iets wat God aan iedereen wil geven en er is ook iets wat God aan specifieke mensen geeft. En dan staat er ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren en dan is er nog het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen, vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven, in klanktaal te spreken, enzovoort, enzovoort. Wat zegt God hier? Hier zit een hele belangrijke strategie in. En hierin wil ik ook echt uw gebed vragen, ook voor ons als oudste raad en waar we als gemeente nu in zitten. Apostelen leggen fundamenten en vestigen Gods orde. En profeten ondersteunen die orde met openbaring. En vervolgens zijn er de leraren die dit alles ondersteunen met onderbouwing. Maar het is in die volgorde. Apostolische orde heeft ook te maken met gewoon orde. Apostolische orde. Met aanstellen van leiderschap. Die vijfvoudige bediening geeft toerusting, maar bijvoorbeeld oudsten die geven toezicht. Toerusting en toezicht zijn twee verschillende dingen. En dat apostolisch leiderschap, die stelt in die zin ook die oudsten aan om dat toezicht neer te zetten, zodat die vijfvoudige bediening ook weer kan functioneren in dat stukje toerusting. En in die vijfvoudige bediening, waar Snijder het laatst over had, zit een hele belangrijke dus volgorde. En het begint bij de orde die vanuit een apostolische bediening wordt neergezet. En die orde die krijgt ondersteuning door openbaring van de profetische bediening. En als het in die volgorde gebeurt, de orde van God staat er, de openbaring is er, dan kunnen de leraren opstaan en die kunnen het gaan onderbouwen. In de meeste gevallen, in veel gevallen, zie ik dat de leraren als eerstes op gaan staan. En de eerste twee, dat is niet eens aanwezig. En dan ga je van alles onderbouwen zonder de orde van God en zonder de openbaring van God. En dan kom je terug in de eerste paar versen van 1 Korinthe waar we net begonnen. Dat Paulus zegt, hey, God spreekt helemaal niet meer in de meeste religies. Als de leraren op nummer 1 staan, dan ontbreekt die openbaring en ontbreekt de orde van God. Dus die orde moet ook heel belangrijk en goed staan in een gemeente. Dus voor vanmorgen voor ons allemaal niet heel erg interessant, maar ik wil het wel even noemen als een antwoord. Als je dan zegt, oké, maar hoe krijgt dan iedereen zijn plek? Hoe gaat God dit dan doen? Door die orde van God. Door op een goede manier leiderschap neer te zetten. Wat hoop ik dat je vanmorgen pakt, is dat God wil dat je deel bent, dat je hier komt. En het grappige is, als je kijkt naar die 9 gaven van de geest, dan staat er niet, de geest geeft aan de één de taak om in de gastvrijheid het team te functioneren. En een andere taak om tegels te leggen op zaterdagochtend. En een andere taak om zangleiding te doen. En weer een andere om te drummen. En weer een andere om geluid te schuiven. Dat staat er niet. In alle lijsten die in de Bijbel staan, staan niet dat soort gaven. En wat leer ik daaruit? Die taken zijn middelen om je bediening uit te oefenen. Die taken zijn niet je bediening. Mensen hebben het heel vaak over, het is mijn bediening om voorganger te zijn. Nee. Het is niet mijn bediening om voorganger te zijn, via voorganger zijn, mijn taak, oefen ik een bediening uit. Als ik koffie schenk, is een taak, kan ik de bediening van barmhartigheid uitoefenen. Als ik handen schud, kan ik de bediening van liefde, weet ik, welke kan ik uitoefenen? Taken zijn middelen om een bediening uit te oefenen. En ten diepste, is het mogelijk om door welke taak dan ook deze bedieningen uit te oefenen. En de geest van God is dus niet zichtbaar aan het werk dat iedereen allerlei taken doet, maar dat iedereen die taken doet, daarin God zichtbaar maakt. Snap je? Dat is heel belangrijk. En ik geloof dat we daar sterker in mogen en ook zullen worden. Dat we een gemeente zijn waarin Gods geest in iedereen zichtbaar aan het werk is.